Onze hulper sta in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt. Maandagavond 31 maart, catechisatie voor de jongeren van 10 tot 14 jaar. Om 7 uur, leerstof, aantekeningen uit het schrift. Voor de jongeren 15 jaar en ouder om 8 uur, Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 120 en het schrift. Woensdag 2 april op voor u voor te gaan, dominee B. Reinders. 's Avonds om 19:30. Zondag 6 april op voor u voor te gaan, dominee G. Bredeweg. Om 21:30 en om 18:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Bij Remco Roosendaal en Carola Roosendaal-Morre is 29 maart een zoontje geboren, Jonathan Levi. En na de dienst kunt u uw gave geven in de collectezak bij de uitgang. De collecte deze dienst is bestemd voor het renovatiefonds van de kerk. Willen we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25... en daarvan het 10e zangvers. Hoed mijn ziel en reds uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer. Want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer. Met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. We noemden u Psalm 25 en daarvan het 10e zangvers.
Thank you.
schriftlezing deze morgen kunt u opgetekend vinden in het laatste Bijbelboek, Openbaring. En daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Maar lezen we vooraf de 10 geboden des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Laat ons bidden om de verlichting door de Heilige Geest, om de opening van het woord en van onze harten. Heere, wanneer u ons deze morgen het vergunt dat wij weer in uw huis hebben mogen komen om uw aanschijn te zoeken, dat het dan mag zijn in waarheid. Want wij gaan wat naar de kerk uit gewoonte, dat er geen enkele behoefte is. Maar het zou vanmorgen mogen zijn, Heere, dat wij om u verlegen zitten. Dat we dat wonderlijke kennen, dat alles ons als het ware niets meer doet. Maar alleen dat ene dat gij uw aanschijn in gunst tot ons zoudt willen richten en dat gij zoudt willen spreken tot de ziel. Ik ben uw heil alleen. En dat is dan alleen maar in uw Zoon. En daarom bidden we het van u, Heere. Wil u dan hem aan onze harten verklaren, opdat het zal zijn dat we mogen kennen die heerlijkheid waar de catechismus mee begint, namelijk die troost om het eigendom van hem te mogen zijn. En wat er dan ook gebeurt en wat er dan ook voor tegenheden, stormwinden en watervloeden op ons afkomen, dat maakt dan niet meer uit. En zo mocht de dichter van de 25e psalm naar uw huis gaan, als het ware, tot u de toevlucht nemen. En dan mocht hij het zeggen: ik wacht op u in mijn ellende. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. Heere, dat gij de hemel zoudt willen scheuren en dat ge nog zelf zoudt willen nederdalen. En dan zoudt ge genadiglijk ook een ieder van ons die nu nog voor eigen rekening leeft, zou u de rust op willen zeggen. Heere, die nog in duisternis wandelt, ach, dat u nog eens met uw licht komt om de duisternis te openbaren. En want een mens die ziet voor licht aan wat duisternis is, En hij ziet voor duisternis aan wat licht is van nature. Maar daarom zijn we toch hier in uw woning. Om van u te vragen of u, Heere, uw werkelijkheid ons wilt openbaren. En dan gaat de mens het leren dat precies andersom is dan die zelf altijd heeft gedacht. Wij mogen u dankzeggen dat u ons, Heere, het weer vergunt om hier in uw woning te zijn. En dan is het dat gij in onze gemeente weer zo hebt willen spreken door het ongeluk met Bart de Koning, en dan zien we het. Dan hoeven we niet oud te zijn. Integendeel, dan is het juist ook voor jongeren. En dan bidden we van u of gij hem wilt gedenken. En waar die menselijk gesproken nu gelukkig buiten levensgevaar is, maar waar in ieder geval de zorgen nog groot zijn, omdat we niet weten wat die val of wat het ongeluk in zijn hersens teweeg heeft gebracht. En dat hij nog steeds niet bij bewustzijn kan komen, om dat daar de omstandigheden voor wat hem zelf betreft en nog niet gunstig voor zijn. Heere, dan bidden we van u en wil u genadiglijk erin medekomen en alles wat de doktoren doen en nog met uw zegen achtervolgen. Gedenk ook zijn ouders die in deze dagen zoveel meemaken, en dan mocht het ook maar zijn dat het uit mag drijven tot u. En dan kan het wel eens zijn dat een mens geen woorden kan vinden, maar dan zegt de psalmist wat de overdenking in mij spreekt, Heere. Dan kan het aan woorden ontbreken, maar dan is het toch nog die overdenking. Dan zijn het de gedachten die dan toch naar u mogen gaan. We bidden van u en wil u, Heere, hen gedenken. Wij zeggen u dank dat ouderling Ruitenberg vandaag weer in ons midden mag zijn, waar u hem door een hele weg hebt gebracht de afgelopen tijd. Dan mag hij nu weer hier in ons midden zijn. En dan zou u ook voor hem de middelen willen zegenen die aangewend worden, en verder uw gunst willen betonen daarin, dat het mag wezen tot versterking van dat wat gij, Heere, in uw woord hebt gezegd. Want dan gaat gij toch met de mensen weg die van u is en niet die van ons is, opdat we geleerd zouden worden. Gij zoudt genadiglijk om willen zien en naar degene die ernstig ziek zijn, in die zin oud en langzaam en maar zeker naar het einde gaan. U mocht ze, Heere, en nog met uw gunst willen gedenken en uw nabijheid willen schenken. Wij vragen of gij de dank wilt aannemen dat gij in het midden van onze gemeente weer jong leven hebt willen geven bij de familie Roosendaal-Morren. O, dan is het zo'n groot iets als er dan weer een nieuw en gezond leven tevoorschijn mag komen. En als alles, niet alleen met kind, maar ook met de moeder goed mag zijn. Heere, wat een onverdiende weldaad is het niet. En het mocht hun harten zo verbreken. En dat het nog onder u brengt. Om de weldaad niet op te kunnen. En maar dat het mag zijn, Heere. En dat in waarheid hun zielen opwaarts gericht mogen worden tot u, om u als geven te herkennen. En dan zal het ook zo zijn dat er alleen maar schuld is. Want hoe zullen wij u erkennen naar waardij? En om dan daarom ook weer hem nodig te leren krijgen, die nou niet alleen het volmaakte slachtoffer, maar ook het volmaakte dankoffer is. Wij vragen En wil u nog naar de grootheid uw ontferming in gunst gedenken. En dat, Heere, naar de grootheid uw genade, heel onze gemeente, alle geledingen, jong en oud, ziek en gezond, wij dragen aan u op, ons vaderland met de beden, erbarm u zich, Heere. Maar ook deze wereld, als we bijna de wekelijks nu ook in ons vaderland horen van verschrikkelijke dingen. Dat mensen moorden met pistolen, met revolvers, maar ook met messen. O Heere, in wat voor toestand hebben we onszelf toch gebracht. En wij bidden van u dat het toch eens mag zijn. Dat we ter harte nemen als land en als volk. Dat onze regering dat mag doen. Dat de ogen nog eens open zullen gaan. Om te zien hoe de situatie is. Want zo kan het niet langer. Dit gaat allemaal verkeerd. En het is onze eigen schuld, Heere. Want wij hebben u verlaten. En wij hebben gedacht en we denken het nog zelf. Dat we alles zelf op kunnen lossen. Maar we zullen erachter gebracht worden. Wat dat is. Want onze weg loopt dood. En uw weg gaat door. Dwars door alles heen. Verheerlijk dan uw naam. En wil in gunst ons vaderland ten nederzien. Op onze regering, op ons vorstenhuis. Gedenk, Heere, deze wereld, waarin ook zoveel spanningen zijn. O, geef u, Heere, dat het nog eens gezien mag worden. Dat u regeert. En dat u de touwtjes van deze geschiedenis in uw handen hebt. En dat u alles stuwt naar het einde, naar het doel. Dat u al van eeuwigheid gesteld hebt, wil genadig dan ons horen in de uitdelging van al onze ongerechtigheden en ons alleen maar aanzien in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, de Heer Jezus Christus. Amen. Er zal worden voorgelezen wat u vindt in het laatste Bijbelhoofdstuk, Openbaring 22, de verse 1 tot en met 17, waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus lezen.
En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomen uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen, en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie, dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, de profeten, en dergene die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. en die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij, om mijn iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars, en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Tot zover.
De tekst voor de prediking deze morgenuren vindt u in het 17e vers, waar wij lezen, en de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Naar aanleiding van deze tekst is het mijn voornemen, mogen het zijn onder de bediening des geestes, uw gewijde aandacht dit morgenuur te bepalen op de reactie op Christus' aankondiging van zijn wederkomst. En dan willen we dit thema uitleggen aan de hand van twee gedachten. In de eerste plaats een brandende begeerte en in de tweede plaats een grote gewilligheid. Dus de reactie op Christus' aankondiging van zijn wederkomst, in de eerste plaats een brandende begeerte en in de tweede plaats een grote gewilligheid. Wij gaan zingen van 96 en daar van het 9e vers, juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid, het mensdom zijn waarheid eren. 96, 9. Geliefden, onze tekst stelt ons in de eerste plaats voor een groot exegetisch probleem. En ik denk dat er bijna niemand onder ons is die dat probleem ziet. Want wij denken allemaal, als deze tekst klinkt, de geest en de bruid zeggen kom, dat er dan bedoeld wordt dat de Heer Jezus zal komen. Maar dat is inderdaad de gebruikelijke gereformeerde uitleg. Maar in de loop van de tijd is er een andere uitleg gekomen. En die kunt u ook alweer vinden in de Bijbel met uitleg. Die ook in onze gezinte steeds meer ingang vindt. En dat is namelijk deze uitleg. Dat het niet erop hier bedoeld wordt dat er gevraagd wordt om de komst van Christus, dat Christus komt, maar dat er gevraagd wordt dat mensen komen. En u zult zeggen, ja, dat is toch duidelijk wat het moet betekenen, maar zo duidelijk is dat nog niet, want in onze tekst staat ook, en die dorst heeft komen. Dus dan gaat dat werkwoord komen betrekking hebben op de mens. En dat is dan ook de reden waarom dat er steeds meer gedacht wordt. Ja, als de geest en de bruid het zeggen, dan zeggen die dat. Nou, laat ik maar zeggen, tot onbekeerde mensen. Om tot Christus te gaan. Maar ook tot de kerk. Als die weer bij wijze van spreken uit de gemeenschap is gevallen, om dan weer tot Christus te komen. En u voelt wel, geliefde, dat is toch een heel belangrijk punt. Gaat het nu in onze tekst, althans in het eerste gedeelte, over het komen van Christus? Of is nou het komen van mensen bedoeld? Er zijn twee redenen waarom dat ik toch bij de oude uitleg blijf. En de eerste reden is dat als het woordje komen verder in ons hoofdstuk voorkomt, dat het altijd gaat over het komen van Christus. Dat zien we al in vers 12. Daar komt het voor het eerst voor. Zie ik. Kom haastelijk. En als we dan verder kijken in vers 20, daar komt dat woord komen ook weer voor. En dan staat er, die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Nou, daar wordt dan Christus zelf mee bedoeld. En dan vervolgens, amen, ja, kom, Heer Jezus. En het is duidelijk dat dan ook dit tweede komen in vers 20 te maken heeft met het komen van Christus. Dus dat is de eerste reden. Alle andere vormen van het werkwoord komen hebben in dit hoofdstuk betrekking op het komen van Christus. De tweede reden is dat ons vers gezien kan worden in het licht ook van vers 20 in die zin dat de Heer Jezus daar eerst zegt, ik kom, haastelijk. En dan zie je dat er gelijk geantwoord wordt, dat er gereageerd wordt. Nou, we voelen dat allemaal door de kerk, door de gelovigen. Want die zeggen, ja, kom, Heer Jezus. Nou, in het voorafgaande, in vers 12, heeft de Heer Jezus het gezegd, ik kom haastelijk. En dan kun je toch niet anders dan ons tekstvers ook als een reactie op die toezegging zien. En dat betekent, geliefde, dat we dus maar vast moeten houden aan de uitleg dat het echt gaat om het komen van Christus. En dan wordt het hier zo gezegd dat er ja, eigenlijk een rijkhalsend verlangen is, een brandend verlangen naar zijn komst wordt uitgesproken. En de geest, nou dat is de eerste die spreekt, maar dan is het wel zo dat de kanttekening gelijk heeft, die dan zegt dat is verwekt in de harten van alle gelovigen, zulke bewegingen en gebeden met onuitsprekelijke zuchten, gelijk Paulus spreekt in Romeinen 8. En daar heeft hij het dus over, dat de geest met onuitsprekelijke zuchtingen bidt voor en in de gelovigen, in de kerk. En als hier nu staat de geest en de bruid zeggen, dan wordt dit natuurlijk dan bedoeld. De bruid, dat is de kerk. En de kerk, als de Heer Jezus dan zegt, ik kom. Dan is het toch te begrijpen dat de bruid, die al lang altijd heeft uitgezien naar de grote dag, dat hij dan, als het ware, met een brandende begeerte zegt, kom. Dat is al in het aardse. Als er een bruiloft is en de bruid die wacht op de bruidegom. En de bruidegom vertoeft te komen. Nou, dan moet je eens kijken. Dan gaat de bruid en de familie zich al ongerust maken. Want, wat zou er zijn? En hoe langer dat het duurt, des te vuriger wordt de begeerte. Nou, zo is het hier ook. En het is niet voor niets dat dan de Heer Jezus steeds zegt, ik kom haastelijk, met andere woorden, verlang nou maar en begeer nou maar en zie maar uit, want het zal gebeuren. Ik zal niet echt achterblijven. Ik zal wel vertoeven, dat is waar, maar ik zal niet wegblijven, integendeel. En dan zien we hier, geliefden, dat dan de bruid, dat die zo reageert op de belofte van de bruidegom. En dat de bruid niet anders wil dan hem te mogen ontmoeten. Dan zijn nabijheid te mogen smaken. En dan met name natuurlijk voor wat betreft de volmaaktheid. Want dat is in Openbaring natuurlijk heel duidelijk. Dan gaat de nieuwe hemel en gaan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beginnen. Dan komt die nieuwe werkelijkheid. En dan zal het zijn, ongestoord, die gemeenschap, dan altijd de heerlijkheid van de verzoening te mogen smaken. En dan is er niets meer wat het daar afbreuk aan doet. Hier in de tijd, dan is het allemaal maar gedeeltelijk. Dan kan een kind van God, die kan wel eens de heerlijkheid beleven van wat het is. Dat hij ondanks zijn eigen zonde toch in genade door de Heere wordt aangezien en dat alleen in Christus. Maar dan heb je het weer. Dan heb je je werk. Dan heb je je gezin. Dan zijn er weer allerlei andere dingen. En voordat je het weet, dan is dat weer weg. En dat zal nou straks de heerlijkheid zijn. Dat is nooit meer weg. Nooit meer. In zekere zin kun je dat een beetje vergelijken met dat beeld van de bruid. Want ja, voor die tijd, dan hebben bruid en bruidegom, of aanstaande bruid en bruidegom, verkering gehad. En als het goed is in je verkeringstijd, dan ga je al maar meer in elkaar zien, naar elkaar verlangen. En dan is de trouwdag het hoogtepunt. Want dan gaat die nieuwe toekomst aanbreken. En dan zal het zo zijn dat er niets meer tussen zit. Nou, hier op aarde is dat natuurlijk maar zeer betrekkelijk. Want wij kunnen dan wel de heerlijkheid van huwelijk kennen. Maar alle gehuwden onder ons weten dat je man en vrouw allebei mens bent. En dat er dan weer van alles tussen kan gaan komen zitten. En dan komt de zand in de machine. En dan gaat het stotend en met allerlei moeilijkheden gepaard. Maar dat is nou juist het heerlijke van de toekomst. Dat daar alle onvolmaaktheid weg zal zijn. En dan is het de geest die dan daarom bidt, ja, die daarnaar verlangt. En wat houdt dat in? Dat houdt dit in, geliefde. Dat in de hemel, daar wordt zo uitgezien naar die dag. Want de geest, die is overal. Maar de geest is natuurlijk dan juist ook in de hemel. En dat geldt voor de bruid ook. Want als er hier staat, de geest en de bruid, dan is dat de kerk. Maar dan heb je dus al de triomferende kerk, die zit in de hemel. En die kerk, die verlangt ernaar dat nou ook voor degenen die nog op aarde zijn, dat nou die onvolmaaktheid is voorbij zal zijn. Nu ze zelf al mogen smaken wat dat is, dan wensen ze dat al hun medechristenen die hier op aarde nog verkeren en die dan nota bene in de situatie van openbaring dan vervolgd worden, die aan allerlei ellende onderworpen zijn, dat die dan ook dat volle heil mogen smaken. En zo wordt er, om zo te zeggen, in de hemel al gebeden. Kom. Maar u voelt wel, en daar wijst dan de kanttekening terecht op, dat dat natuurlijk juist ook voor de kerk hier op aarde dan geldt. De kerk die zo aangevochten wordt van buiten, van binnen, dat die kerk verlangt naar die dag dat Christus in volle heerlijkheid zal komen, om dan al de zijnen met zich ten hemel in te nemen. En zo heb je dan die uitroep. Die verlangende uitroep. Kom. En als er dan staat de geest en de bruid zeggen, dan is dat dus niet een wens van, ja, dat het nou mogen zijn dat de geest en de bruid dat zeggen. Nee, dat is een werkelijkheid. Dadelijk, dan komt de wensvorm. En die het hoort zeggen. Dat is een wens. Maar het eerste gedeelte van de tekst, dat geeft de werkelijkheid weer. Daar is een begeerte in de hemel, maar juist ook op de aarde. En naar de toekomst des Heren. Mijn geliefden, hoe is dat nou in Driedorp? Bij u. En bij mij. Is daar een begeerte naar de toekomst? En dan heb je weer gelijk de vraag. Ja, zijn wij nou bruidskerk? Behoor ik tot de bruid? Want anders, geliefde, dan is het heel simpel. Dan moet er gelijk gezegd worden. U en ik. Wij horen daar dan niet bij. Want dat is duidelijk. Als je Christus niet kent, dan kun je ook niet naar hem verlangen. Zo simpel is dat. Als je nooit verkering hebt gehad, hoe kun je dan verlangen naar de huwelijksdag? Dat kan toch niet? Dus geliefde, aan het eind van de Bijbel, dan worden we er heel nadrukkelijk mee geconfronteerd. Wat dunkt u van de Christus? Bent u nog alleenstaand? Staat u nog op uzelf? Is er nog nooit een sterven geboren geworden aan uzelf? En is er geen overgang geschied? Om over te gaan in Christus, om ingeënt te worden, als een rank in de wijnstok. Want ja, als dat niet is, ja, dan kun je dat niet zeggen. Ja, dan kun je dat wel zeggen, maar dan leeft het niet, dan is het niet waar. Dan kun je niet zeggen, kom. Dat bestaat niet. En dan gaat het er niet om dat wij als mensen, als gelovigen, dat zo uit onszelf zullen zeggen. Want de volgorde hier is dan heel bepalend. En de geest en de bruid zeggen. Dus het is altijd God die dat werkt. En het zal nooit buiten de gemeenschap met hem zijn. Om dat beeld weer van die wijnstok en die rank te gebruiken. Als die rank niet in de wijnstok ingeënt is, dan moet je niet rekenen, geliefde, dat die rank ooit één keer zal zeggen, kom. Dat kan niet. Want het kan alleen maar door de bewerking van de geest. En de geest is juist ook de geest van Christus. Ik weet niet of u het met me eens bent, maar geliefde, wij zijn een gemeente, wij zijn christenen, en dat geldt niet alleen van onze gemeente en van ons, maar dat geldt zeker van Nederland en de westerse wereld, die ver onder deze maat zitten, ver onder deze maat. Want wanneer kom je nou mensen tegen die het hebben over de toekomst? Dat is heel sporadisch, helaas ook in Driedorp. Dat je iemand tegenkomt die dan zegt, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Het gaat allemaal over nu. Het gaat allemaal over, nou, hoe je je voelt, hoe je lichamelijk bent. Maar geliefde, hier laat de Bijbel ons voelen. De echte werkelijkheid, de geestelijke werkelijkheid, dat is dat je verlangt naar Christus. En dat je daarom dus verlangt naar zijn komst. Als het waar is dat hij alles is, ja, dan zul je verlangen naar de huwelijksdag. Dat kan niet anders. En dan leer je ook in die weg het betrekkelijke van alles. Dan ga je dat ook zien. Dan wegen de aardse dingen mij niet meer zo zwaar. Absoluut niet. En natuurlijk, je blijft mens. Dus er zijn altijd een heleboel van die zaken Die dan nog wel op je af kunnen komen. Maar als je dit mag kennen, dan is het toch zo, geliefde. Dan word je bovenuit getild. En dan bevind je je op een geestelijk niveau door de geest. En dan zeg je, ach, wat er nou ook gebeurt. Het zal allemaal wel. Het zal wel. Maar ik ken die verwachting. Hij komt. En niet alleen maar hij komt. Nee, want dat is dan alleen maar een constatering. Maar die dat verlangen. En daarom is het dat er hier gezegd wordt. En de geest en de bruid zeggen. Kom. Kom. Liefde, zeg het eens. Velen van ons hebben al tientallen jaren in de kerk gezeten. En mag dat er nou zijn? Dat verlangen. Want anders, ja, dan moet je toch vanmorgen onder het woord vallen. En dan moet je tegen de Heere vandaag zeggen, Heer, ik ken dit niet. Ik ken dit niet. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat mis is. Dat betekent het dan. Want De kerk wordt hier getekend. In dat verlangen. Verlangen naar hem. En dan staat er verder. En die het hoort zeggen. Kom. Ja. En wat hiermee bedoeld wordt. Dat kunnen we niet helemaal precies zeggen. Je zou kunnen zeggen die het hoort. Dat zijn dan de mensen die nog onbekeerd zijn. En die horen dan wat de kerk zegt. En dan is het de bede. Dat diegenen die dat dan horen. Dat die zo als het ware aangetrokken zullen worden. Dat ze ook gaan zoeken. Dat ze ook Christus gaan zoeken. Dat wereldlingen ziende wat het is in het leven en het hart van de ware kerk. Dat die dan hun eigen ellende voelen. Dat die dan voelen. Het is mis met mij, want ik ken dit niet. Nou, dat kan dus ook als kerkganger zijn. Dat je moet zeggen, ik ken dit niet. En nou hoor je het vanmorgen. En nou zeg je, kom. Met andere woorden. Dat het dan is dat je voelt. Dat er maar één ding is. En dat is verzoend met God. En dat je dan al het andere, als het ware, ja, verlaat. Dat zie je bij de discipelen. De discipelen die zagen de Heer Jezus. En de Heer Jezus die riep ze. En toen verlieten ze alles. En ze volgden hem. En dan hoeven wij dat nog niet zo te doen in de zin zoals zij dat deden. Dat je dan je vader en je moeder verlaat, je beroep verlaat. En dat je de vissersboot daar maar laat liggen. Daar gaat het niet om. Maar wel dat je voelt. Ik moet totaal anders leven. Want wat ik nu ken. Dat is geen verzoening. En ik moet voor de rechter verschijnen. En ik kan niet. Maar nog erger. Ik ben door die rechter geschapen. En die heeft mij geschapen om hem te bedoelen. En dat doe ik niet. Want als dat zou zijn. Dan zou ik verlangen naar zijn toekomst. Dus geliefde, dan kunnen we ons voorstellen dat deze mensen hier al bedoeld worden. En die het hoort zeggen kom. Maar juist denk ik dat het ook bedoeld is voor hen bij wie dit nou niet leeft. Maar die toch niet vreemd zijn aan genade. Maar dat het dan hier nu juist zo'n ontdekkend woord is. Namelijk, jij leeft niet goed. Jouw geloofsleven is ver onder de maat. Want nou ben je allemaal maar bezig. Met dit en met dat. En je maakt je, ik weet niet hoe, druk om jezelf. Maar het gaat om hem. Om hem. Dat hij komt. En dat hij nou zo je zielsverlangen is. Dat je zegt. Ik heb geen grotere schat dan deze. Ik wil geen andere schat meer. En geliefde, dat is voor ons dan een hele zaak. En die het hoort zeggen, kom. Want we moeten toch elkaar eerlijk behandelen. Als wij geen toekomstverlangen kennen. Als wij geen verlangen kennen naar de wederkomst van Christus. Dan deugt ons geestelijk leven niet. Dat wordt hier heel duidelijk gezegd. Dan deugt het niet. Dan is er wat mis. Want het geestelijke leven, dat is uiteindelijk Christus. En als wij dan hem niet begeren, dan is het toch mis. Want de kerk die wordt eraan gekend, die roept het uit, kom. En weet u wat dan zo opmerkelijk is, geliefde? dat het onder ons zo weinig gevonden wordt in de westerse wereld. En dat juist de verdrukte kerk, de ondergrondse kerk, dat die dat nou wel kent. Dat is heel opmerkelijk. Die kent het wel. En je zou nou bijna dan denken, die moeten dan helemaal wel verlegen zitten om de omstandigheden. Die zouden helemaal bezig moeten zijn met het gebed: Heere, wil u geven dat we niet langer verdrukt worden, dat we niet langer vervolgd worden, dat we niet langer gedood worden. Want dat zou er bij ons zijn, laat maar eerlijk zijn. Als er bij ons wat tegen is, gelijk gaan we bidden: Heere, wil u zorgen dat het weggaat. En die verdrukte kerk. En dat is alle tijden al geweest. Lees maar Martelaars boeken. Lees maar boeken over ook de vorige eeuw en deze eeuw van de vervolgde kerk. Die kennen zo die toekomstgerichtheid. En waarom? Omdat die geliefden het voorrecht hebben om niet ingepakt te zijn door de tijd. En dan ga ik iets vreemds zeggen natuurlijk. Ingepakt te zijn door de tijd. Die zijn niet ingepakt in de weelde. En daarom zitten ze ook niet zo vast aan al die dingen. Integendeel. Daarom worden ze door de Heere, als het ware, geslepen als een diamant. Nou, de ouderen die kennen dat boek misschien wel van Sarah Diamant. Daar gaat de Heere, die gaat zijn kinderen slijpen. En als je nou een diamant op het best slijpt, dan gaat hij, om zo te zeggen, het heerlijkst fonkelen. Nou, wanneer is nou een christen voor God het heerlijkst? Als hij nou dit doet, om dan te doen wat Christus zelf heeft gezegd: gij zult mijn getuige zijn. En om dan in weerwil van alle omstandigheden dan juist te doen wat hier gezegd wordt: kom, kom. En dan, geliefde, als je dan jezelf vergelijkt met de kerk die door God geslepen wordt, dan moeten wij zeggen: wij fonkelen niet als diamanten. De gereformeerde gezinten al helemaal niet. Daar is veel dorheid, veel doodsheid, veel duisternis. En dan kunt u zeggen: ja, dominee, maar je kunt niet licht maken. Nee, dat is zeker, dat is het nou net. Als je nou eens je eigen duisternis liet gewaar ging worden, dan zou je om het licht van boven verlegen zitten. Maar daarom is het onder ons zo duister. Omdat we om het licht niet verlegen zitten. Omdat we om Christus niet verlegen zitten. En omdat het dan zo is dat we nog zo ingepakt zijn door de tijd. En geliefden, er zijn er die dan gauw zeggen of denken: ja, maar ik ben oude dominee en wat de jeugd allemaal, maar dat ken ik niet. Nou ja, als dat nou zo is, geliefde, dan vraag ik aan u. Als u dan zoveel beter bent dan de jeugd, en als u dan al veel wijzer bent, kunt u vanmorgen mee met wat de geest en de bruid zeggen: kom. Want als dat niet is, dan ben je arm. Dan ben je arm. Dan denken we hier dat we rijk en verrijkt zijn. Geen dings gebrek te hebben. En ge weet niet. Ge weet niet. Want ge kent de hoogte niet van het leven des geloofs. Gij kent niet de kracht van de bediening van de geest. En En dat is dan heel wat. En dan zouden we alle geliefden dat nou ter harte moeten nemen. En die het hoort, zeggen kom. Dan moet je geen rust meer hebben. Voordat je dit nu ook in waarheid kunt zeggen. Voordat het is dat er een begrandende begeerte is in je ziel naar Christus. En als je dan iets van hem hebt mogen ontvangen, dan zal het ook zo zijn. Dat je mag sterven aan de wereld. Dat je mag sterven aan je eigen vlees. Dat je dan mag verkennen dat nieuwe beginsel. En dat nieuwe beginsel, dat gaat uit en naar de herschepper. Want dat is van hem. En geliefde, dat is nu de reactie van de kerk op Christus' aankondiging van zijn wederkomst. Dan kun je het verder met niemand doen en met niets doen. Dan wil je dat ook niet meer. Dan zeg je, Heer Jezus, in u ligt alles voor mij. En dan mag er een verlangen zijn om zijn gemeenschap op geestelijke wijze te smaken. Dat kan hier in de tijd, doordat het woord toegepast wordt. Dan kan het zijn, geliefde, op de wijze van het avondmaal. Maar het is allemaal maar stukwerk. En hoe meer dat je dat dan leert en hoe meer dat je dat voelt, hoe meer dat je in hem gaat zien, des te meer dat je dan naar hem zult verlangen. Kijk, en dan krijg je dat wonderlijke, dan ga je één voelen, ja, met die bijzonderlingen. Want wat dat vindt men, dan zegt men, als je dan nog zo iemand hebt, hè, die dat kent en die daarvoor uitkomt. Dan zijn er een heleboel die zeggen, oh, die man die, of die vrouw praat veel te hoog. Nou, dan wordt gelijk al de grond ingestampt. Maar geliefde, ik zeg niet dat er nooit bedrog is. Ik zeg niet dat er nooit, om zo te zeggen, geestelijke misleiding is. Maar ik weet toch van kinderen van God die dit kennen. En dan hoef je nog geen eens, want dan zeggen ze dan, ja, dat is dan als je oud bent. Nee, geliefde, daar hoef je niet oud voor te zijn. Dat hoeft niet. Ik heb een geestelijke vriend gehad, die was veel en veel ouder dan ik. Maar die vertelde me vanuit zijn jeugd dat hij, nou, toen was hij nog maar, zeg maar, rond de 20. En dan nam hij wel eens een dag vrij. Tegenwoordig, dan zijn er een heleboel mensen die nemen met biddag geen eens meer vrij. Of met dankdag. En weet je waar die man toen vrij voor nam, een dag? Om een begrafenis van een kind van God mee te maken. En hij vertelde met onder tranen. Hij zei, en dan was het wel eens zo, dat mijn ziel opgetrokken werd. En dat ik zo verlangde. En toen hij het me vertelde, toen moest hij tot zijn eigen schande zeggen. Dat op dat moment niet was. Maar kijk, die man die voelde, die leefde het nog wel in, hè. Die voelde het als schuld. Als schuld. En die had het beleefd al toen hij, nou ja, zeg maar 20 was. En dat is nu de kerk, de echte kerk. En daarom kun je de kerk ten diepste ook nooit meer kwamen. Je kunt geliefde de kerk aanvallen. Maar de kerk is op een hoogte gesteld. van de Geest. En als de Geest werkzaam is, kijk, als de Geest gebreken is, of als de Geest tegengestaan is door de desbetreffende, ja, dan is er alleen maar vlees. Maar als de Geest krachtig zich betuigt, ach, dan krijg je, om zo te zeggen, geen vat op die ander. En dat is het heerlijke van de kerk. En in de kerkgeschiedenis zie je dat. Als je dan Maarten Luther neemt, maar één voorbeeld, dan vraag je je toch af, zo'n simpel monnikje. En dat hij het tegen de hele wereld toen opnam. Tegen de machtigste van die tijd, de paus. En dat hij het uitgehouden heeft. Terwijl hij zo vaak bedreigd is geworden. Met de dood en met alles. En hoe heeft die man het kunnen uithouden? Dat snap je dan toch niet? Nee, dat kun je inderdaad als mens niet begrijpen. Maar dat is het nou als je door de Geest geleid wordt. Nou, en wie een beetje het leven van Maarten Luther kent, die weet dat Maarten echt niet zo'n held was. Dus die zat vaak ook nog wel eens een keer in de put. En die wist het ook vaak nog niet. En toch, op de beslissende momenten in zijn leven, dan mocht hij door de Geest opgetild worden. En dan mocht hij dit kennen. En geliefde, voelt u wat dat nou is? Dat is nou de roeping van de kerk. Dat is nou de roeping voor u en voor mij. Want wij zijn geroepen om de wereld tot jaloersheid te verwekken. En dan moet u maar eens zeggen of u dat doet. En dan moet je dat niet zeggen in de zin van ik dit en ik dat. Nee, maar of dat nou zo is dat wij naar buiten, geliefden, dan positief komen. Of dat het is dat we naar buiten negatief komen. En dat is dan de schuld van de kerk. Heel vaak. Want dan kan de wereld niet jaloers worden. En de wereld hoeft niet op ons jaloers te worden. Maar de wereld die zou jaloers worden. Op die hoop. Op die levendige verwachting. Want juist als dat gevonden wordt, dan gaat de wereld voelen, ik mis dat. Ik mis dat. Ik ken dat niet. En geliefde, dat was de reden waarom dat de kerk in de eerste eeuwen zo hard gegroeid is. Omdat de kerk levend was. Ik zeg natuurlijk niet allemaal, denk maar aan Ananias en Safira, maar over het algemeen levend. Dus de kerkelijke gemeenten die trokken aan. Terwijl ze helemaal niet zo aantrekkelijk voor de wereld waren. Want geliefde, in die tijd, nou, als je dan als buitenstaande binnenkwam, dan moest je minstens 2 of 3 jaar iedere week belijdeniscategorisatie volgen, om maar 1 ding te noemen, om ooit tot de gemeente te kunnen gaan behoren. En iedere dienst was het dan zo dat je op een gegeven ogenblik eruit moest. Waarom? Omdat tijdens de woordbediening dan mocht iedereen blijven zitten. Maar als de kern van de eredienst ging geschieden, het avondmaal, dan moesten al die mensen die geen deel aan Christus hadden, die moesten eruit. Die moesten de kerk uit. Dus de kerkelijke gemeenten waren toen helemaal niet zo aantrekkelijk. En dat is nou net het hele punt. Juist omdat de kerk toen zo scherp van de wereld onderscheiden was. Daarom werd het onderscheid zichtbaar. En daarom voelden ze, deze mensen hebben toekomst en wij niet. En dat zou nou onze roeping moeten zijn, geliefden. In het midden van deze wereld. Want wij gaan dan altijd maar weer kijken naar onszelf. Zijn we bekeerd en weet ik allemaal niet wat. Nee, wij moeten nog veel verder. Wij hebben een roeping om God te bedoelen. En doen we dat? Want dan is je bekering dat is alleen nog maar, geliefde, een middel om het doel te bereiken. En het doel, dat is God dienen. En wij stellen het doel veel korter bij. Als je dan maar bekeerd bent en als je dan maar tot geloof bent gekomen, dan... Nee, dan begint het pas. Dan begint het pas. Want dan krijgt de kerk bij God vandaan, in de bediening des geestes, de verwaardiging om dan als een licht te mogen schijnen in het midden van een duistere wereld. We gaan er nu eerst maar van zingen, van die verlangende uitroep. Dat is Psalm 70 en daarvan het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper, uit ellenden, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is die mijn heil vol maakt. 73. Dan komt het tweede gedeelte van de tekst. En die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. We zien gelijk dat dit weer heel wat anders is. Want je zou nog die andere uitleg van komen, namelijk dat er bedoeld wordt het menselijk komen, zou je kunnen verdedigen door te zeggen, in de Bijbel, daar heb je... De overeenkomst, om het maar in Nederlandse woorden te zeggen, tussen de twee versdelen. Dat er één vers is, twee delen, en in beide delen wordt hetzelfde gezegd, maar op een heel andere manier. Maar dat kan hier niet, want in het eerste versdeel gaat het over, in ieder geval eerst de geest en de bruid, dus de kerk. En als het dan in het tweede gedeelte, als het tweede versdeel bedoeld wordt, dan gaat het echt om de mens die dorst heeft. En die wil komen, nemen het water des levens om niet. Dus je kunt hier niet zeggen dat het twee uitingen zijn van één en dezelfde zaak. Want in het eerste versdeel staat de geest voorop, dus dan is het in feite God. En daarna de kerk. En vervolgens in het tweede vers, daar, of het tweede deel, daar wordt helemaal het geconcentreerd op een mens. Dat betekent dus dat we dan ook hier moeten zeggen, dit wordt gezegd met het oog op het eerste versdeel. Want dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat moet zoals we dat gehoord hebben, dat geloof ik wel, dominee, maar hoe zal dat ooit zijn? Hoe zal dat ooit kunnen? Hoe zal dat ooit mogelijk zijn? Nou, die mogelijkheid, die wordt dan juist hier in het tweede versdeel zo heerlijk geschilderd. En die dorst heeft komen. Als dat nu onze begeerte is, want dat is dorst en dan begeer je. Als je dorst hebt, dan kun je niet meer zonden. Nou, dan zegt Christus hier, dan kom je tot mij. En dat is, geliefde, nu het hele punt. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo het smeekt, die dorst heeft komen. En dan moet u het maar zeggen voor uzelf. Deze afgelopen week hebt u dan een uitgang tot Christus gekend, of niet? En als dat niet is, ja, dan hebt u dus geen dorst gehad. Dan ben u bezig geweest met de tijd en met andere mensen. Maar je hebt geen uitgang tot Christus. Want dat is wat, hoor, wat hier staat en die dorst heeft. Want het is waar, hier wordt de mogelijkheid gesteld. Maar dan moeten we wel goed zien, geliefden, dat een zaak is die lang niet iedereen kent. Helaas. Want, nou, daar heb je het weer, daar hebben we het bij de eerste gedachte ook al over gehad. Wat zijn wij niet zelfgenoegzame mensen? En wat hebben we het niet voor elkaar? En als er dan iets is, nou ja, dan hebben we de dokter ervoor en we hebben weet ik wat allemaal ervoor. Maar geliefde, als je echt dorst hebt, dan laat je je niet meer verzadigen door de drank van deze wereld. Dat kan niet meer. Dan spuw je het uit. Dan is het net als met de Israëlieten in de woestijnreis. En toen kwamen ze bij Mara. Nou, ze hadden dorst en ze zagen water. En ze liepen erop af. En ze zullen wel op de knieën gegaan zijn. En ze hebben het water naar hun mond gebracht. Maar het was brak. En ze spuugden het weer uit. Nou, dat is nou, als je geestelijke dorst hebt gekregen bij God vandaan, dan spuug je alles uit wat Christus niet is. Alles. Nou, kent u het? Want dat wordt hier nu weer gezegd. Die dorst heeft komen tot mij. Dat is wat hij zegt. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Nou, en dan hebben we het dadelijk weer. Ook het tweede gedeelte van het tweede versdeel. Neem het water des levens om niet. Komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. En wat betekent dat? Dat betekent, geliefde, dat er die gewilligheid is bij Christus. Want anders dan kon hij dit niet zeggen. Maar hij zegt, Als je als een dorstige komt, dan zal ik je dorst lessen. En als je komt als eentje die niet langer onwillig is om naar mij te horen, maar die gewillig gemaakt is, dan zal ik je het water des levens geven. En dan zal ik er ook voor zorgen dat je het neemt. Want dan heb je weer die bekende tekst die ook weer in de kanttekening nog weer wordt aangehaald uit Filippenzen 2. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Nou, en dan bij ons is het dan zo, oh, weg. Want dat is allemaal remonstrants, dat is rooms. Je moet zelf werken. Nee. Ja, zegt God in zijn woord. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Die roeping, dat bevel blijft staan. Maar, en dan heb je het. Dat is net als nu. Hè, dan zeggen er veel mensen, je moet geloven. Nou, en dan zeggen wij gelijk, ja, ho, 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 ho. Maar we kunnen niet zeggen, geliefde, dat die oproep tot geloof verkeerd is. Want die staat in de Bijbel. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dus wat dat er gaat, dan moet maar heel voorzichtig zijn. Om dan gelijk te zeggen, ho, ho, ho. Maar we moeten wel op grond van die schrift dan het nader gaan bekijken. En dan kun je je afvragen, ja, dat is goed. Maar kun je geloven? En wil je geloven? Nou, en dan komt de aap uit de evangelische mouw tegenwoordig. Want dan zegt, natuurlijk, als je maar wilt, dan kun je dat toch. Ja, en dat is nou net het hele punt. Want wat zegt dan de Bijbel, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven? Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Nou, daar heb je het. En vandaar dat het dus niet remonstrans is, want er zijn een heleboel mensen die zijn zo vroom, die zeggen, nou, wat er hier in deze tekst staat, dat klopt niet hoor, want een mens die wil niet. Nou, dat is waar. Maar durft u dan te zeggen, geliefde, dat de geest niet een onwillige gewillig maakt? En het feit dat hier nou staat, en die wil, wijst dat aan. En ik denk wel eens, wij zijn er gelijk tegen, omdat we eigenlijk geloven dat nooit meer gebeurt. Omdat we geloven dat er toch nooit meer is, dat een onwillige gewillig gemaakt wordt. Maar geliefde, zo is het niet hoor. Zo is het niet. Want hier zie je het. Dat Christus zo zijn gewilligheid te kennen geeft. En die dorst heeft komen. Dan zegt hij, o mens. Als nou bij jou niet is, bij mij is het wel. En weet u, geliefde. Hoe dan zegt u misschien, hoe word je nou dorstig? Nou, dat is dan juist door de prediking des evangelies. Laat ik het maar even vergelijken met iets uit het gewone leven. Als er nou een hele warme zomerdag is, en het ziet er naar uit, menselijk gesproken, dat we die deze zomer ook weer gaan krijgen. Met heel hoge temperaturen, met een hoge vochtigheidsgraad. En als je dan bezig bent, nou, dan droog je gauw uit. Dan word je dorstig. En dan heb je er soms nog geen erg in. Want als je dan met iets bezig bent, dan ben je helemaal gespitst op dat werk wat je doet. Maar zo gauw als je dan klaar bent, ja, dan voel je het. En als het dan is, geliefde, dat er dan iemand is die je dan ziet, die dan bij wijze van spreken een heerlijk glas vol koele drank neemt. Dan moet je eens kijken wat dat uitwerkt bij jezelf. Want dan heb je zelf dorst. En als je dan ziet bij een ander hoe diens dorst gelest wordt, dan krijg je steeds meer dorst. Nou, hoe geeft de Heer nou dorst? Door de heerlijkheid te zien, te laten zien die er in Christus is. Want dan krijg je dorst. Anders niet. Zolang als je nog de begeerlijkheden van deze wereld op de hoogste plaats in je leven hebt, dan is het niet. Maar als je met die parelkoopman die parel van oneindige waardij gaat zien, nou dan verliezen al die andere pareltjes waar je misschien een heleboel euro's voor hebt betaald, die verliezen hun waarde. Want dan zeg je, die staan niet in vergelijking met deze parel. En dat is dan ook de reden waarom dat altijd de wet en het evangelie gepredikt moeten worden. En waarom de gewilligheid van Christus zo uitgestald moet worden. Opdat een mens niet zal denken, het is verloren. Ja, van ons uit wel, maar vanuit hem niet. En hij komt in de prediking, ook vanmorgen. En dan zegt hij, die dorst heeft komen. Want ik zeg niet, ik neem alleen maar mensen aan die sterk zijn. Als je dorst hebt geleden, dan ben je niet meer zo sterk. Maar hij is sterk. Hij heeft alle kracht. Hij heeft alle macht. Hij heeft alle water des levens. En daarom zegt hij dan ook, kom nou herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijn. Kom nou herwaarts tot mij. Die dorst. Want ik ben het water des levens. Kijk, en hier zie je het dan weer. Dan is dit, geliefde, de bemoeienis van God met u en met mij. Paulus die zegt, ik bid u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Hou nou eens op met dat leven wat je nou kent. En laat je nou maar één ding geschieden. Dat je nou ziet dat de heerlijkheid er is van de verzoening. Dat er de heerlijkheid is van de vrede in je conscientie, in je gemoed. Maar dat dat alleen in hem ligt. En ga dan des te meer, als het ware, hem zoeken in het woord. De herders die kregen de opdracht, ze moesten naar Bethlehem. Nou mensen, wij krijgen de opdracht iedere keer. Ga nou Christus zoeken. Want die is hier in het woord. En die laat zich zo zien. En die laat zich zo heerlijk zien. En want dan is die een en al lokking. En dan is die een en al uitnodiging. En geliefde, als wij dan daaraan voorbij gaan, nou ja, dan zullen we het merken. En gij weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. En dan in de eeuwigheid, voor eeuwig, dan zullen we het merken. Maar hier in de tijd, en daarom dit tweede versdeel, dat laat ons zien wat het heden der genade is. Dat laat ons zien hoe je nou tot die heerlijkheid kunt komen. Dat het alleen in hem is. En dat je daarom jezelf niet op hoeft te peppen. Want dat is bij al dat evangelische gedoe. En dan moet je geloven. En je moet. Ach liefde, dat is allemaal wettisch gedoe. Ze zeggen dat het evangelisch is, maar het is puur de wet. Puur de wet. En ik zeg in het evangelie, daar moet je niks meer. In het evangelie hoef je niets meer. Daar wordt het allemaal gave. Nou, dat hoop ik toch op catechisatie al lang geleerd. Dat dit het verschil is tussen wet en evangelie. God in de wet die eist en verdoemt. En in het evangelie, wat doet hij? Beloven en geven. Maar dat is dus alleen in Christus, hè? Want dat is het evangelie, dat is Christus. Beloven en geven. En dan hangt hij daar, dat kruis. Mijn geliefde, nou, wijder kan het niet. Wijder kan het niet. Want dan hangt hij zo. Dan hangt hij niet zo. Dan hangt hij niet zo. Hangt hij zo. Wijder kan niet. Dat is de ernstige nodiging van het evangelie. Maar daar heb je het. Als we dan toch nog aan de wereld blijven vastzitten, dan behoren we niet tot die dorst hebben. En dan kun je wel tot Jezus komen, natuurlijk. Die rijke jongeling kwam ook tot Jezus, maar hij ging wel weer weg. En dat zie je dan. Er zijn de mensen die horen van Jezus en ze gaan weg. Ze gaan weg. En dan soms niet letterlijk, want ze blijven wel in de kerk zitten. Maar met hun hart. Weg. En dat is dan wat. En die wil nemen het water des levens om niet. O, zegt de Heer Jezus. Nou ben ik zo'n lieve borg. Zou je dan niet tot mij uitgaan? Zou je nou niet de wereld verachten? Zou je nou niet de duivel eens tot een vijand gaan krijgen? Dat je zegt, duivel, je bedriegt me. Je hebt me altijd al bedrogen, je doet het nog. Want nou wil je me met godsdienst en met allerlei dingen buiten Christus, wil jij mij op de been houden? Nee, ik voel het. Er is niets. Er is niets dat mij ooit zou kunnen zaligen. Er is niets dat mij ooit voor God mij aangenaam zou kunnen stellen. Er is niets waardoor ik ooit God kan bedoelen. Dan alleen maar als ik bediend word uit Christus. En zal die dan willen? Nou, dat is heel duidelijk. Die meelaatse die kwam in die gij wilt, gij kunt. En de Heer Jezus zegt het heel makkelijk. Ik wil. Ik wil. Ik wil. En in feite, jij niet. Want jij vraagt het. En dan laat je dus zien dat je mij niet gelooft ten diepste. Nou moet je dan zo komen, dominee? Ja. Ja, zeg maar heel eerlijk wie je bent. Zeg maar heel eerlijk dat je niet zo gelooft. Zeg maar heel eerlijk wat er nou in je hart leeft. Want dat is dat dan alweer. Dan is de Heer is zo'n lieve borg. Die zegt niet, hé, mijn laatste, je overtreedt de weg, wegwezen. De wet, wegwezen. Nee. Dan zegt de Heer Jezus niet, nou dat geloof van jou, dat is nog, stel nog niet zoveel voor. Want als je gelooft, dan geloof je dat ik wil. Nee. Dan zegt hij, ik wil. Ik wil. Ik. Kijk, en dat is dan wat de kerk kan getuigen. Die kunnen dan getuigen. Als aan hun ik verstorven zijn. En dat er nou een ander ik is gekomen. En dat ik, dat is zo heerlijk. Want dat zegt. Nou geef ik je water des levens om niet. En dan mag hij komen. En dan mag hij putten. En dan mag hij nemen. Geliefde. Er wordt nogal eens een keer gepreekt. Dat het zo is. Dat een mens uiteindelijk blijft tegenstribbelen. Tot het laatste toe. En dan heb ik het wel eens gehoord in een prediking. Die prediker die nam het voorbeeld van als vee opgeladen moet worden. Nou, en dan heb je het. Die willen soms niet die loopplank op van de wagen. En dan heb je wel eens dat zo iemand. Die steekt dan zijn vingers in de neusgaten van zijn dier. En dan achteruit moet hij er maar in. Maar hij zal erin. Is het niet gewoon, dan maar achteruit. En dat was dan het beeld. Zo gaat God naar de mens. Maar geloof er maar niks van hoor. Dat de Heer zo doet. Want, dat zegt hij zelf. De dag zijner heerkracht maakt hij zich een gewillig volk. Kijk, dat ze niet willen, dat zeker. Maar als de Heer ze erin brengt, dan brengt hij ze als een gewillige. Want dan maakt hij op de dag van zijn heerkracht zich een gewillig volk. En dat is nou de heerlijkheid van hem. Dat is nou de kracht van de geest. Dat is nou de kracht van zijn liefde. Dat hij zegt, wat jij niet wilt, wat jij niet kunt, dat doe ik. En geliefde, voelt u het dan? Dan is het maar weer één lokking, ook vanmorgen. Om nou niet bij hem vandaan te blijven. Maar om dan, wie je dan ook bent. Ja, dominee, maar als ik dan toch weet wie ik ben dan. Oh ja, dan moet u dat nou maar eens gaan vertellen. Als u me dan ontmoet of u belt me maar, dan moet u maar eens gaan vertellen. Waar in de Bijbel staat dat nou? Dat de Heer Jezus zegt, maar dat is niet mij aangenaam. Dus het is zelfs bij die rijke jongeling geen eens het geval. Want de Heer Jezus zegt niet tegen die jongeling wegwezen. Die gaat zelf. Dus, voelt u wat het heden der genade is? Voelt u wat de welmenende bemoeienis is van de Heer, ook in deze dienst, met u en met mij? En dat heeft maar één bedoeling, opdat wij dan zouden leven in de verwachting van zijn komst, die het al zal volmaken. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, wanneer u ons deze morgenuur hebt gegeven, dan vragen wij van u of u het zelf wilt toepassen. Want wij kunnen het als mens als menselijke bedienaar van het woord brengen tot het oor, maar u kunt het tot in het hart doen ingang vinden. En dan, o God, ja, dan gaat ons hart smelten. En daar bidden wij u om. Om gesmolten harten. Opdat het zal zijn. Dat we niet meer tegen de liefde op kunnen. Dat we niet meer op kunnen, Heere. Tegen die welmenende bemoeienis. Van u, ook dit morgenuur. Wij bidden, bewaar ons voor de zonde en van het ongeloof. Bewaar ons ervoor dat we ons hart zullen verharden. Bewaar ons voor de zonde van Judas. En geef dat het mag zijn dat wij leren vallen onder u. Dat we leren dorsten naar de gerechtigheid van uw Zoon. Opdat we hem zouden mogen leren kennen en alzo getuigen van hem mogen gaan worden. Om een ieder die het horen wil en ook die het niet horen wil, te doen horen wie u bent. Dat u de enige bent van alle goden die op aarde gediend worden, die gewillig zijn om zondaren te zaligen. En dank voor dit u, zegen uw eigen woord. Gedenk ons als we deze plaats verlaten. En zouden we aan de avond, uren van deze dag, ons bij vernieuwing hier willen brengen. Uw naam tot eer. Amen. Slotzang is 42, dat kennen de kinderen ook wel. 42:1, het hijgend hert der jacht ontkomen. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.